We gaan naar Exodus, hoofdstuk 2. Exodus, hoofdstuk 2. En daar gaan we lezen vanaf vers 1. Een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw. Deze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij zag dat hij schoon was, verborg zij hem 3 maanden lang. Maar langer kon zij hem niet verborgen houden. Daarom nam zij voor hem een byzantisje, streek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl. Zijn zuster ging op enige afstand staan om te zien wat er met hem gebeuren zou. Toen kwam de dochter van Farao om in de Nijl te baden en intussen wandelden haar dienaressen langs de Nijl. Zij zag het kistje in het riet en zond haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij het kind en zie, het jongetje schreide, zodat zij medelijden met hem kreeg en zeide, dit is een Hebreeuws kind. Toen zeide zijn zuster tot de dochter van Farao, zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan roepen om het kind voor u te zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ja. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van Farao zeide tot deze, neem dit kind mee en zoog het voor mij, dan zal ik het u toekomende loon geven. Daarop nam de vrouw het kind mee en zoogde het. En toen het kind groot geworden was, bracht zij het naar de dochter van Farao. En hij werd haar door haar als zoon aangenomen. En zij noemde hem Mozes, want, zeide zij, ik heb hem uit het water getrokken. In die tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid. Toen zag hij hoe een Egyptenaar, een Hebreeër, iemand van zijn broeders sloeg. Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Toen hij op een andere dag uitging, zie, daar waren 2 Hebreeuwse mannen aan het vechten. En hij zeide tot de schuldige, waarom slaat gij uw naaste? Deze echter zeide, wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Denkt gij soms mij te doden, zoals gij de Egyptenaar gedood hebt? Daarop werd Mozes bevreesd, want hij dacht, voorwaar, de zaak is bekend geworden. Toen Farao van deze zaak hoorde, trachtte hij Mozes te doden. Maar Mozes vluchtte voor Farao en zocht verblijf in het land Midian. Daar zat hij neer bij een bron. De priester van Midian nu had 7 dochters. Ze kwamen juist water putten en vulden de drinkbakken om de kudde van haar vader te drinken. Er kwamen echter herders die haar verjoegen. Maar Mozes stond op en kwam haar te hulp en drenkte haar kudde. Toen ze bij haar vader Reuel gekomen was, zeide deze, waarom zijt gij vandaag zo spoedig terug? Zij antwoordde, een Egyptenaar heeft ons geholpen tegen de herders en bovendien volop voor ons geput en de kudde gedrenkt. Hij zei tot zijn dochters, en waar is hij? Waarom hebt gij die man achtergelaten? Nodigt hem ten eten. En Mozes bewilligde erin bij de man te blijven en deze gaf zijn dochter Sipora aan Mozes. Ze baarde een zoon en hij noemde hem Gerson. Want, zeide hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Tot zover. Mozes. Ja, we lezen hier over Mozes' eerste levensjaren. En het leven van Mozes is heel bijzonder, want het is vol van tegenstellingen. Hij was een kind van een slaaf, maar een zoon van een koningin. Hij werd geboren in een hut, maar hij woonde in een paleis. Hij erfde armoede, maar hij genoot ongekende rijkdom. Hij was een legeroverste, maar hij was ook een schaapherder. Hij werd onderwezen aan het hof, maar hij woonde in de woestijn. Hij was onderwezen in de wijsheid van Egypte, maar hij had het geloof van een kind. Hij had een spraakgebrek, maar hij sprak met God zelf. Hij was een vluchteling voor de farao, maar hij was de ambassadeur van God. Hij stierf alleen, helemaal alleen, op een berg, de berg Moab. Maar hij was daar samen later op de berg Tabor met Elia, samen met Christus. Geen mens begroef hem. Geen mens was op zijn begrafenis. Maar God verscheen op zijn begrafenis. En God begroef hem. Dat is Mozes. En je noot het op. Mozes, de man Gods. Mozes, uit het water getrokken, zoals hier staat. Dat betekent zijn naam. Mozes, de voorloper van Christus. Mozes, de verlosser. De verlosser van het volk Israël uit Egypte. Naast Abraham is Mozes de belangrijkste persoon in de Pentateuch, de vijf boeken van Mozes. Door zijn hand verloste God het volk van Israël en door zijn hand gaf God aan het volk Israël ook zijn wet. Mozes was de zevende van Abraham. Dat Abraham, Isaac, Jacob, Levi, Kohat, Amram, zijn vader en Mozes. Mozes was de zevende. Ook Abraham was de zevende in zijn geslachtslijst. De zevende vanaf Eber. En Eber gaf ook zijn naam eigenlijk aan het woord Hebreeër. Daar is het woord Hebreeën van afgeleid. En ook Henoch was een zevende, namelijk de zevende vanaf Adam. Dat lees je allemaal in de Bijbel, onder andere van Henoch, in het Bijbelboekje Judas, vers 14. De zevende. Dat is altijd iets bijzonders, de zevende. Want zeven is het getal van de volheid. En de zevende komt altijd in de volheid des tijds. En komt altijd waarop iedereen hoopt, waar iedereen naar uitgezien heeft. En waardoor God iets bijzonders doet, als een boodschapper van God. In Exodus 2 hier maken we kennis met deze Mozes. Hij had gelovige ouders. Bijzonder is, als we nu Exodus 2 gelezen hebben, dat we wel over zijn ouders min of meer lezen, maar hun namen worden niet genoemd. Hun namen worden pas genoemd in Exodus 6. Zoek maar eens op. Exodus 6 vers 19. En Amram, dat is zijn vader, nam zich Jokebed, ik zeg altijd Jokebed volgens staatsvertaling, zijn tante tot vrouw. Hij huurde dus met zijn tante. En zij baarde hem Aaron en Mozes. Twee zonen. En ze hadden maar ook maar één dochter. En die dochter die heette Mirjam. Maar ook Mirjam, zijn dochter, ook al komt zijn zus hier in Exodus 2 in het verhaal voort. Het Mirjam wordt ook niet genoemd. Amram wordt niet genoemd. Jochebed, die toch hier optreedt en het kind later gaat zogen. En waar het kind ook helemaal opgroeit. Waarna ze het weer terugbrengt naar de dochter van farao. Maar ook die dochter van farao wordt ook weer niet genoemd. Niemand wordt genoemd. Er is maar één naam die eigenlijk hier in Exodus 2, dit gedeelte, het eerste gedeelte van vers 1 tot en met vers 10, wordt genoemd. En dat is de naam die het kind krijgt, de naam Mozes. Ik heb hem uit het water getrokken, aan het einde van vers 10. En waarom is dat? Om alle aandacht van ons te vestigen op Mozes en op niemand anders. En zo is het eigenlijk in de Bijbel ook. En in ons leven ook. De aandacht in de Bijbel van kaf tot kaf wordt gericht op de persoon van de Heere Jezus Christus, waar Mozes een type van is. En ook in ons leven verdwijnen uiteindelijk al onze namen en ook in het leven alle beroemdheden en alles als ware wordt er vaak in je leven uit handen geslagen, dat je overblijft met Christus Jezus alleen. En dat ervaarden ook de discipelen toen ze daar waren op die berg der verheerlijking, waar ook een Mozes was, waar ook een Elia was. Maar God nam dat allemaal weg en Petrus enzovoort en de andere discipelen, die waren toen daar alleen, nadat het allemaal weer verdwenen was, met de Heer Jezus alleen. En zo is het in ons leven ook. We kunnen op heel veel dingen in ons leven vertrouwen, maar we blijven uiteindelijk over met de Heer Jezus alleen. En als we aan het eind van ons leven gekomen zijn, en ja, dat kan maar zo, want we kunnen wel denken dat we een heel lang leven hebben, maar het leven is maar kort. Het is een ademtocht. En die Jezus gaat als voorbeeld aan, de gelijkenis, over een man, ja, die heeft alles zo goed geregeld in zijn leven. Hij heeft allerlei geld weggelegd voor later, voor zijn oude dag. Hij heeft een geweldig pensioen, zou ik maar zeggen, opgebouwd. En hij denkt, nou, ik heb mijn voorraad schuren vol voor jaren. En dan zegt die Jezus, gij dwaas, want nog deze nacht wordt uw ziel van u afgeëist. Dat is de praktijk. We zijn maar mensen van een dag. En als je ziel wordt afgeëist, dan ben je daar uiteindelijk met de Heer Jezus Christus alleen. Want je kan niks uit het leven meenemen. Alles moet je achterlaten. En ook al je roem, want alle roem is uitgesloten. Je blijft over met de Heer Jezus alleen. Daarom in de Bijbel is het altijd dat we ons oogloos oog alleen maar gericht blijven houden en gericht worden op de Heer Jezus alleen. En zo ook hier in Exodus 2 worden gericht alleen op Mozes. En al die andere namen worden hier in Exodus 2 niet genoemd. Ja, hij had gelovige ouders. Amram en Jochebed. En hun geloof blijkt er ook uit hier uit de eerste twee versen waar staat: een man, dat is die Amram, uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw, Jochebed. Deze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij zag dat hij schoon was, verborg zij hem 3 maanden lang. En het was een geloofsdaad. Want in feite stond daar de doodstraf op. En dan ging je in tegen het edict van de farao van het vorige hoofdstuk, waar staat in vers 22... Toen gebood farao aan zijn gehele volk, aan alle Egyptenaren, werpt alle jongens die geboren worden in de Nijl, maar alle meisjes moogt gij laten leven. Alle jongetjes moesten in de Nijl geworpen worden, moesten vermoord worden. En Amram en Jochebed, die deed dat niet. Toen zij zag dat hij schoon was, verborg ze hem 3 maanden lang. In Hebreeën 11 staat dat dat inderdaad een geloofsdaad is. Want in Hebreeën 11, vers 23 staat: door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden lang door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. En ze hebben het bevel des konings niet gevreesd. Het was dus een geloofsdaad. En in plaats van, zal maar zeggen, het kind in te leveren bij de soldaten, hebben zij het kind verborgen 3 maanden lang. Wat was nou de reden dat ze het verborgen hielden? Dat staat toch bij, vers 23. Omdat zij zagen, Amram en Jochebed allebei, dat hij een schoon kind was. En ook in Exodus 2, vers 2 lees ik: toen zij zag, toen Jochebed zag dat hij schoon was, verborg zij hem 3 maanden lang. Ze verborgen hem, waarom? Omdat hij schoon was. Zo. schoon. Wat wil dat nou zeggen, schoon? Was misschien het een hele mooie baby? Schoon van uiterlijk, schoon van aangezicht. Kijk, iedere vader en moeder, laten we maar eerlijk zijn, die vinden hun eigen kind heel schoon. Heel knap. En daar markeert helemaal niets aan. Trouwens, kinderen lijken natuurlijk altijd op papi of mami. Dus als je zou zeggen, dan markeer wat aan, dan markeert er ook wat aan jezelf niet waar. Dus dat zeg je niet gauw, laten we eerlijk zijn. Dus het is een schoon kind. En ik heb nooit een moeder meegemaakt die zegt, wat een lelijke baby heb ik gebaard. Nooit meegemaakt. Dus eigenlijk is het toch niet zo bijzonder dat daar staat. En toen zij zag dat hij schoon was, verborg zij hem 3 maanden lang. Ja, het was wel bijzonder. Maar we moeten niet denken aan dat Mozes knap was. Nee, het is iets anders. Stefanus, die voegde wat aan toe in Handelingen 7. Ook goed om te lezen. Handelingen 7. Vers 20. Daar staat, en dan zegt Stefanus in zijn toespraak, te dien tijde werd Mozes geboren. En hij was schoon voor God. 3 maanden werd hij opgevoed in zijn vaders huis. Nee. Hij was schoon voor God. Dus hij was niet alleen schoon in het aangezicht van zijn vader en moeder, maar hij was ook schoon voor God. Hij was voor God schoon. Rein. Apart gezet. Uiterlijk was er dus vermoedelijk iets aan Mozes te zien dat dit een ander kind was dan alle andere kinderen. Dat dit een heel bijzonder kind was. Dat dit een uitverkoren kind was. Dat God hier een bedoeling mee had. Vermoedelijk was het dus best wel te zien ergens aan zijn lichaam. Een teken. En we weten dat God wel eens meer mensen een teken gaf. Hij was de 7e. De volheid des tijds voor Israël was gekomen. Hij was de door God gezondene. Een boodschapper van God. Hij was ook de verlosser van Israël. Hij is een type van Christus. In talloze opzichten. Het staat er verder in vers 3. Van Exodus 2. Maar langer kon zij hem niet verborgen houden. Hè, dan die 3 maanden. Daarom nam zij voor hem een biezenkistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl. Dat woord biezenkistje, dat weet u misschien, dat is hetzelfde Hebreeuwse woord, dat ook wordt gebruikt voor het woord ark, de ark van Noach. Daarom hoef je niet per se een biezenkistje hier te vertalen, maar je kan ook vertalen, daarom nam zij voor hem een ark. Ze maakte een arkje voor hem. Een bootje, een arkje. En bestreek het met asfalt en pek. Net zoals Noach dat had gedaan met de grotere ark. En legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl. En het mooie hiervan is dat de ark, die beschermde Noach en zijn familie tegen de zondvloed. En net zo beschermde de ark, deze ark, dit kleine arkje, Mozes tegen de wateren van de Nijl. Tegen de opzet van Farao. En het mooie is dat in zekere zin Jochebed en Amram het edict, het bevel van de koning, van de Farao, gehoorzamen, maar dat ze aan de andere kant, doordat zij er toevertrouwen, dat kindje, zonder naam nog, aan een ark, aan een biezenkistje, dat ze daarmee het toevertrouwen aan de Heere, aan God. Weet u wat deze ouders deden? Ze lieten hun kind los en vertrouwden het toe aan de Heer. Dat moeten wij als ouders in ons leven doen. Onze kinderen loslaten. En dat valt niet mee. Dat was voor Amram en ook voor Jochebed viel dat niet mee. Om zomaar aan de oever van de Nijl dat kind toe te vertrouwen in de ark, eigenlijk in de handen van God toe te vertrouwen. En zoveel geloof op te brengen dat ondanks alles het goed zou gaan. Het goed zou komen. Ja, wij moeten vaak in ons leven ook leren onze kinderen keer op keer los te laten. En dat valt niet mee, want we zien ook allerlei gevaren. De gevaren van de Nijl, de gevaren van dit leven, die grote wateren, waar ze dan op gaan, zou dit wel goed gaan? Ik denk dat Jochebed heus wel met angst en beven samen met Amram dit gedaan heeft. Maar ze moesten toevertrouwen aan de Heer. Ze moesten het ook loslaten. Anders zou Mozes nooit de Mozes geworden zijn die we kennen vanuit de Bijbel. Laten wij, moeders en zusters, onze kinderen echt los. En vertrouwen ze echt toe aan de Heer. Dat is nodig voor hen. En dat is nodig voor ons. En als je vol geloof, vol vertrouwen, zo je kind, je zoon, je dochter toevertrouwt aan de Heer, dan zal je geloof nooit beschaamd uitkomen. Dat geschiedde ook niet bij Jochebed en Amram. Want eigenlijk op een wonderbaarlijke manier ontvangt Jochebed haar kindje weer terug. Zijn zuster, dat is Mirjam, vers 4, ging op enige afstand staan om te zien wat er met hem gebeuren zou. Toen kwam de dochter van Farao om in de Nijl te baden. En intussen wandelden haar dienaressen langs de Nijl. Zij zag het kistje in het riet en zond haar slavin om het op te halen. Toen zij het opendeed, zag ze het kind en zie het jongetje schreide, zodat ze medelijden met hem kreeg en zeide: dit is een Hebreeuws kind. De dochter hier van de farao is zeer waarschijnlijk Hatshepsut. De dochter van de farao, Tutmosis 1. Dan moet u weten dat deze dochter een hele belangrijke persoon is in de geschiedenis van Egypte. Want als zij groot geworden is, dan regeert zij later tezamen met Tutmosis de derde. Notabene als medevorstin. Geen vrouw voor haar had ooit gezeten op de troon van Egypte. Zij was de eerste vrouw, dat was ongekend. En dan kan je aan zien hoe krachtige vrouw dit was. Die lag zich er niet bij neer, jij bent maar een vrouw en je hebt niks te vertellen. Voor haar waren het alleen maar mannen geweest. Op de troon van Egypte, allemaal farao's. Maar hier zien wij dat later deze dochter zit op de troon van haar vader. En dat ze samen regeert met een andere farao die eigenlijk niet zoveel te vertellen heeft. Met Tutmosis de derde. Maar dat zij als ware regeert als de farao. Bijzonder is dat als je portretten van haar ziet, die vaak in steen zijn uitgehouwen, dat je dan deze vrouw ziet dat ze bijvoorbeeld een valse baard draagt. Ze had zelf geen baard, maar ze droeg dan wel een baard om als het ware al dat soort mannelijke eigenschappen van de farao ook te uiten. Om maar te onderstrepen dat zij net zo goed regeren kon als een man. En ze heeft ook een belangrijke stempel gedrukt op heel de geschiedenis van Egypte. Ze was dus de eerste vrouw die zo'n positie innam. En ze regeerde als de vijfde farao van de 18e dynastie. Het was niet ongewoon voor de farao's of voor de familie van de farao om ceremonieel te gaan baden in de rivier de Nijl. Tegenwoordig zien we dat ceremonieel baden, zien wij ook bijvoorbeeld terug in India, waar je al die Indiërs naar de Ganges ziet gaan, en daar gaan ze zich ook ceremonieel baden in de rivier de Ganges. Zo onder Egyptenaren was het gewoon om zich ook ceremonieel te baden in de rivier de Nijl. Egyptenaren die geloofden namelijk dat de Nijl de rivier was van de wedergeboorte. De rivier was van het leven, dat het leven voortbracht. En natuurlijk was het ook zo, want ieder jaar overspoelde de Nijl hun akkers, de hele delta van de rivier de Nijl. En zo werd het land weer vruchtbaar. En kon dat land weer groeien en de gewassen enzovoort. En kon er geoogst worden. De Nijl, een hele belangrijke rivier. En uitgerekend in die Nijl, daar komt zo'n piezekistje aan. Zo'n ark aan. Met een kindje erin. Het leven. En uitgerekend de dochter van de farao, die is zich aan het baden, ceremonieel. In de rivier van het leven. In de rivier die het leven voortbrengt. En zij vindt daar zomaar leven. In een ark. Bijzonder, hè, dat het niet gevonden wordt door een andere Egyptenaar, maar door de dochter van de farao. En dat is nou goddelijke voorzienigheid. Goddelijke leiding. Dat is geen toeval. We moeten maar eens in ons eigen leven ook eens terugkijken. Naar bijzondere dingen in ons leven. Vaak achteraf zien we in ons leven, als we er oog voor hebben en willen hebben, als ons geloofsoog als het ware aangescherpt wordt en je kijkt terug op je leven, en het is goed om daarop te letten, dan zie je soms dat er een goddelijke voorzienigheid is, ook in ons leven. Dan zeggen andere mensen, ja, maar dat was toeval. Ja, maar dat was geen toeval. Dat was de hand van God in ons leven. En als je ook terugkijkt in je eigen leven, en als je mag zien dat af en toe daar de leiding van Gods hand was, door die schijnbare toevalligheden die geen toevalligheden zijn, dan mag je weten dat als God in het verleden zo met je was en je zo voortgeleid heeft, dat God ook voor de toekomst, wat voor je ligt en wat je niet weet, dat God je ook zo zal leiden. Dat zijn hand er ook zo zal zijn. En dat hij je zo leidt, zo steeds verder op die eeuwige weg. Ja, toevallig, hè. De dochter van de vader ook, die vindt het en die zegt, ze krijgt medelijden, het hondje huilt, schreit. En ze zegt, dit is een Hebreeuws kind. Nou, dat kon je zo constateren, want waarom kon je Hebreeuwse jongens eens herkennen? Ze waren besneden. Ja. Ja, ze waren besneden. En Mirjam, die van een grote afstand, natuurlijk heel benieuwd, zijn oude zusje, staat te kijken hoe het met die kleine afloopt. Nou, die is er natuurlijk dan af de kippen bij. Vers 7. Toen zeide zijn zuster, Mirjam, tot de dochter van farao, zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan roepen om het kind voor u te zogen? En de dochter van farao zeide tot haar, ja. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen, de eigen moeder dus. En de dochter van farao zeide tot Jochebed, neem dit kind mee en zoog het voor mij, dan zal ik u het u toekomende loon geven. Daarop nam de vrouw het kind mee en zoogde het. En toen het kind groot geworden was, bracht zij het naar de dochter van farao. En hij werd door haar als zoon aangenomen en zij noemde hem Mozes. Want, zeide zij, ik heb hem uit het water getrokken. Wonderlijk, hè? Allemaal vrouwen. In het hoofdstuk. Hebreeën 11 heeft het nog over Amram. Dat Amram samen met Jochebed besloten om het kind verborgen te houden, omdat ze zagen dat hij schoon was. Maar hier, deed ik in vers 2, toen zij zag, Jochebed zag dat hij schoon was. Amram wordt helemaal niet genoemd. Het is Jochebed. En later zien we Mirjam. En later zien we de dochter van de farao. En we zien ook niet alleen de dochter van de farao, maar we zien ook de hofdames, de dienaressen van het hof. Die zien we allemaal wandelen langs de Nijl. En we zien daar een slavin, die wordt geroepen door de dochter van de farao. En de slavin, die moet dat biesje kistje uit de Nijl halen. Het zijn allemaal vrouwen. Zit hier een man bij? Zit hier geen man bij? Het zijn allemaal vrouwen. En ook bij de Heere Jezus moet u maar eens opletten hoe belangrijke voorname plaats vrouwen innemen in de hele heilsgeschiedenis. En je noemde maar twee. Wie was de eerste die de Heere Jezus Christus zag en die hem toedekte? Wie was dat? Dat was zijn moeder. Wie? Maria. Maar wie was ook de eerste die hem zag nadat hij was opgestaan? Dat was Maria van Magdala. Niet de discipelen. Die kwamen pas er, daar pas achteraan. Het waren vaak eerste vrouwen. En er zijn zoveel omstandigheden in het leven van de Heer Jezus dat vrouwen een hele belangrijke plaats innemen. We hebben het dan vaak in de Bijbel over broeders en niet over zusters. Hoewel in het Grieks dat woord broeders ook de zusters gewoon inbegrepen zijn, maar zo wordt het helaas nooit vertaald. En zusters hebben soms wel eens een idee dat ze een soort achtergestelde rol hebben. Dat is helemaal niet zo. Vrouwen nemen vaak een hele belangrijke rol in, een eerste rol in. Nog voordat de man daarbij komt. Maar laten we maar wel wezen, de mannenwereld hier, de Egyptische mannenwereld, die heeft hier geen oog voor. Helemaal geen oog voor. Voor een ark, voor een kindje in een biezenkistje. Die doen daar lachwekkend over. Maar het zijn de vrouwen die als ware betrokken hier worden. Die er oog voor krijgen en er oog voor hebben. Vaak waar mannen helemaal geen oog voor hebben. Na het zogen neemt Jochebed het kind als het groot geworden is en brengt het dan aan het hof van de farao. Brengt het naar de dochter van de farao. En dan lezen we dus in vers 10, en let op hè, wat er staat. En toen het kind groot geworden was, bracht zij het naar de dochter van farao. En wat gebeurt er? En hij werd door haar, die dochter van de farao, door Hatshepsut, als zoon aangenomen. Hier is een adoptie tot het zoonschap. Mozes werd de zoon van de dochter van farao. Dat was niet misselijk. Het werd haar zoon. Haar eigen zoon. En u weet wel, toen we wel eens in het verleden bij de adoptie hebben stilgestaan, zoals ook in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, dat in de Bijbel die adoptie, dat aannemen tot zoon, dat ja, een hele belangrijke stap is. En dat je eigenlijk in een positie wordt gebracht die nog sterker is dan als je zelf een eigen zoon hebt. Dat je allerlei rechten waren daar verbonden. Die je niet meer ontnomen konden worden. Die als je een eigen zoon was, bijvoorbeeld die dochter van de farao, die die rechten wel degelijk kon verliezen. Maar een aangenomen zoon, ja, dan had de dochter daar langer over moeten nadenken. De dochter van de farao, over dat ze dat besluit nam. Maar die rechten, die heeft hij en die houdt hij. Die hield Mozes. En die rechten waren verstrekkend. Want dat hield het in dat Mozes erfgenaam was van de troon van Egypte door deze adoptie. Hij had recht te zitten op de troon van Egypte. Hij was troonopvolger door deze adoptie. Want laat wel wezen, Hatshepsut had geen kinderen verder. En ook de farao waar hier sprake van is, in Exodus 2, Tutmosis 1 had ook geen kinderen. Hij had maar één dochter. Namelijk deze dochter die we hier zien in dit hoofdstuk, Hatshepsut. Zelf had ze ook geen kinderen, maar ze had één aangenomen zoon, Mozes. Hij was echt dus de troonopvolger van Egypte. En dat is goed om in ons achterhoofd te houden, dat hij dus wonderbaarlijk dus in dezelfde positie wordt gezet als wie? Als Jozef. Het begon met Jozef. De onderkoning van Egypte. Er komt een hele periode van slavernij van 430 jaar gaan er voorbij. De eerste 30 jaar nog geen slavernij, maar dan 400 jaar slavernij. We komen aan Exodus 2 en er zit weer bijna een Hebreër op de troon van Egypte. En zijn naam is Mozes. Mozes, ik heb hem uit het water getrokken. Ik heb hem uit het water getogen. Uit het water getogen. Uit de doodsrivier getrokken. Uit de doodsrivier gehaald. Want hij zou eigenlijk in die Nijl zijn vermoord. Spreekt in feite van de opstanding. De opstanding uit de doden. De opstanding van Jezus Christus. Waar Mozes een type van is. De opgestane Christus. De uit het water getogen. De uit de dood opgenomen en verheven. Ja, we lezen uit Josephus dat Hatshepsut haar zoon opvoedde aan het hof van de farao. En dat hij daar heel ver bracht. Josephus die vermeldt dan dat hij generaal werd in het Egyptische leger. En dat hij beroemd werd omdat hij op de Ethiopiërs, het land Ethiopië wat beneden Egypte ligt, een geweldige overwinning behaalde. Josephus zegt ook dat Mozes toen trouwde met de dochter van de koning van Ethiopië. Nou, of het allemaal waar is, want er wordt uitgebreid door Josephus over Mozes verteld. Of het allemaal waar is wat Josephus als geschiedschrijver ons verhaalt, dat weten we niet zeker. Maar één ding weten we wel zeker, dat is wat de Bijbel ons over de opvoeding van Mozes vertelt aan het hof van de farao. Want in Handelingen 7, zegt diezelfde Stefanus, is een reden daarover. Handelingen 7. Vers 21. En toen hij te vondeling was gelegd, was Mozes. Toen hij te vondeling was gelegd, nam de dochter van de farao hem aan en liet hem als haar eigen zoon opvoeden. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken. Was dus een machtig persoon. Niet alleen in woorden, maar ook in werken. Zoals bij hem geen woord, niet alleen woorden, maar ook daden. Hij verrichtte dus heldendaden. Hij was dus een beroemd man. En ik kan rustig zeggen, deze man die onderwezen werd in alle wijsheden der Egyptenaren, die machtig was in woord en in daad, het was die de dochter was van Hatshepsut. Niet eerst de beste, de opvolger, de troonopvolger van de farao. Ja, deze man was beroemd. Deze man die bewoog zich echt in de high society kringen van Egypte. Vergissen we ons daar alsjeblieft niet in. Maar dan is het juist zo merkwaardig dat als dat zo is en als de Bijbel dat zelf ook bevestigt, als de vader zo over ons spreekt, is het zo merkwaardig dat Mozes dan weigert door te gaan voor het Egyptenaar. En dat allemaal wat hem in het vooruitzicht wordt gesteld, de troon van farao en een gigantische mooie toekomst, dat hij dat allemaal weigert om daar deel aan te krijgen op deze manier. En dat hij verkiest om al die Egyptische privileges en voorrechten, heel zijn positie, aan de kant te schuiven. En dat hij verkiest om een Israëliet te zijn, een Hebreër te zijn. Hoe kwam dat? Door zijn geloof. En wie had dat geplant, denkt u, dat geloof? Jochebed. Denk maar niet dat aan het Egyptische hof. Maar we laten zien hoeveel tovenaars er allemaal zijn, hè? Denk maar niet aan het Egyptische hof, dat die daar, in die goddeloze omgeving, de Heere God had leren, kan leren kennen. Of dat hij daar kan ontdekken van wat God met hem voor heeft, zijn roeping enzovoort. Nee, dat heeft in die eerste jaren als kind, moeder Jochebed hem bijgebracht. Laten we als ouders nooit vergeten het belang van het zaaien van het geloof in het hart van onze kinderen, of als grootouders in het hart van onze kleinkinderen. Onderschat nooit het belang. Want het geloof, als het eenmaal gezaaid is in een kinderhart, dat groeit. En het groeit vaak dat je denkt van, hoe is het mogelijk? In een goddeloze omgeving groeit het tegen de verdrukking in. En wordt het van een geloofskind tot een geloofsheld. Wordt het tot een Mozes. Een leider notabene straks van een volk, de verlosser van Israël. En vaak denken wij wel eens van kinderen, van wat moet daarvan terechtkomen? Als we zien in de omstandigheden waar ze verkeren. Mozes, misschien 5 jaar, misschien heb je ook gebed, Mozes kunnen als zuigeling gehad, hè, tot 5, misschien 6 jaar, hooguit. En toen moest ze, op 5-jarige leeftijd, moest Mozes gebracht worden naar de dochter van Farao. Ze hebben heel veel voorbeelden in de Bijbel. Denk eens aan Samuel. Hanna die had gebeden en gebeden om een kind, om een zoon. En ze kreeg een kind, Samuel. Maar ze had gebeden en gezegd en beloofd aan de Heere dat ze het kind zou afstaan. En ze mag het kind mee naar huis nemen, ze mag het zuigen. En als dat zuigelingschap voorbij is, dan moet Hanna Samuel brengen naar de tempel. Naar die goddeloze tempel van een Eli en een Hofni en een Pinias. Als je valse priesters wil hebben, nou dan zijn dit ze bij uitstek. Die stelen uit de kas, noem maar op. Die bolstaan van allerlei diefstal, hoererij, moord en weet ik allemaal. Als je het leest over Hofni en Pinias. En daar moet Samuel als kind opgroeien in die godloze omgeving. Dan moet je denken, wat moet daarvan terechtkomen? Ja, maar Hanna, zijn moeder, die heeft het geloof gezaaid in zijn hart. En het groeit tegen de verdrukking in. En ook Samuel is zo'n bijzonder kind. Geroepen door de Heer. Van eigenlijk, ja, de moeder schoot af. En zo groeit ook Samuel op. Tot een heel bijzonder mens, tot een boodschapper van God, net zoals Mozes. Daarom, broeders en zusters, spreek alsjeblieft met de kinderen over de Heere Jezus Christus. Bid samen met hen, als we ze naar bed brengen, of het ook kleinkinderen zijn die een keertje op bezoek komen, doe. En praat met ze over de Heere Jezus, praat met hen over het geloof. En doe het dan ook waarachtig, hè? Geen vroom steriel gekweel. Allerlei vrome praten hebben kinderen niet aan, maar kinderen kijken daar toch dwars doorheen. Die zien toch dat het allemaal onecht is. Nee, spreek over waarachtig, eerlijk geloof. Op een kinderlijke manier. En getuig ervan. Lees uit de kinderbijbel. Lees uit de Bijbel. En verkondig de Heere Jezus Christus. Zaai het woord van God in een kinderhart. Als Mozes dan zo opgroeit en de 40 nadert, dan staat er in Handelingen 7 iets bijzonders, vers 23. Dan staat daar, toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op naar zijn broeders, de kinderen Israëls, om te zien. Mozes had geloof. Mozes had in het geloof gegroeid. Hij wilde naar de kinderen Israëls omzien. Hij besefte wie hij was. Hij had ontdekt ook wie hij was. Wat de Heer met hem voor had. Hij wist dat hij apart gezet was. Hij was niet alleen bekend geworden aan zijn ouders, Amram en Jochebed, maar ook hij had het geweten. En God was daar in zijn leven. Toen hij het opnam voor die broeder die door die Egyptenaar werd geslagen. Ik zal dus 2 lezen dan, in vers 11. In die tijd toen Mozes groot geworden was, ging hij uit op zijn broeders en lette op hun dwangarbeid. Toen zag hij in Egypte naar een Hebreeër. Iemand van zijn broeders sloeg. Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Ja, in de kinderbijbels, en dat blijft bij mensen altijd hangen, wordt het altijd voorgesteld dat Mozes hier uit zijn slof schoot, dat Mozes erg boos werd, driftig werd en zijn woede niet kon inhouden en dat hij zomaar die Egyptenaar doodsloeg. Ja, zo is het helemaal niet. Dat is helemaal niet waar als je die voorstelling van zaken hebt. Want gelukkig, Handelingen 7, de toespraak van Stefanus, is een is de verklaring van wat je in Exodus 2 leest. En Exodus vertelt het verhaal uiterlijk, zoals het uiterlijk is. Maar Handelingen 7 vertelt hetzelfde verhaal, hoe het innerlijk is, wat de innerlijke motieven van Mozes zijn. En dan is het verhaal geheel anders. Want dan lees ik in vers 25 van Handelingen 7. En toen hij er een onrechtvaardig zag behandelen, beschermde hij hem en nam het voor hem op die mishandeld werd, door de Egyptenaar neer te slaan. O, hij beschermde dus die Israëliet. Ja. Hij nam het dus voor hem op. Ja. Dat moeten we niet vergeten. En dan staat er, hij meende, dus wat in zijn hart was, hij meende dat zijn broeders zouden inzien dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven. Maar zij zagen het niet in. Dus hij... Ja, wonderlijk is dit, dat het parallel loopt met de Heer Jezus. Want, laten we eerlijk zijn, Israël zag het ook niet in. Net zoals Mozes die zei, hij meende dat zijn broeders zouden inzien dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, maar ze zagen het niet in. Ze zagen het niet in bij Mozes, ze zagen het later ook niet in bij de Heer Jezus Christus. Wat hij ook deed. Hoe dit ook voor hen opnam. Hoe die ze ook beschermde. Net zoals bij Mozes. Net zoals bij de Heer Jezus zie je dat die in zijn eerste komst wordt afgewezen. En dat hij pas als hij later wederkomt. En Mozes komt na een hele poos in zijn leven weer terug in Egypteland. Net zoals de Heer Jezus na een hele tijd weer terug zal keren. Zien we dat Mozes wel geaccepteerd wordt door Israël als de overste en als de rechter over hen. Zo zal de Heer Jezus ook straks erkend worden door Israël als de overste en de rechter over hen. Staat er ook, want in Handelingen 7 vers 26 staat. En de volgende dag vertoonde hij zich weer onder hen, terwijl ze aan het vechten waren. En hij maande hen tot vrede, zeggende, mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander onrecht? Maar hij, die zijn naaste onrecht deed, stiet hem van zich en zeide, wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Wilt gij soms mij ombrengen, zoals gij gisteren de Egyptenaar hebt omgebracht? Nou, wie heeft u als overste en als rechter over ons aangesteld? Wie? Hij weet het antwoord. Wie is dat? De Heere heeft Mozes als een overste en als een rechter over hen aangesteld. Maar ze verwerpen hem, net zoals ze Christus verwierpen, als overste en rechter. Maar als hij weerkomt, Mozes, als hij weerkomt, de Heere Jezus, dan zullen ze hem als de overste en de rechter accepteren. Mozes begreep dus van zichzelf dat hij een door God geroepene was, dat hij bijzonder was. Dat hij verkozen was. Maar hij moest leren om te wachten op Gods tijd. Dat is het verschil tussen de Heer Jezus en Mozes. Mozes wil door hierdoor in te grijpen, door zelf te handelen in eigen kracht, de zaak naar zich toe te trekken en zo Israël te gaan verlossen. Nee, maar hij moet leren in zijn leven te wachten op Gods tijd. Dat het niet door Mozes hand is, maar dat de verlossing straks van Israël uit Egypteland is door Gods hand. Jezus die begreep dat. Jezus die was rustig in zichzelf. Eén met de Vader. Mozes moest dat nog leren. En hij moest nog een enorme leerschool doormaken. Voordat hij zover kwam in zijn leven dat hij waarachtig klaar was om Israël te verlossen uit Egypte. Ja, naar de mens gesproken zouden wij zeggen, die man Mozes is klaar. Die is 40 jaar oud. Die man die is onderwezen in alle wijsheden van Egypte. Die man die is machtig in woorden. Die is machtig in daden. Die man die is generaal geweest in het leger van Egypte. Die heeft een voorname plaats. Die is gewend om leiding te geven. Die is op gegroeid aan de hof van de farao. Die man die is helemaal klaar om het volk Israël uit te leiden uit Egypteland. Maar God zegt helemaal niet. En Mozes die wordt hier door een bijzondere omstandigheid, namelijk omdat hij die moord hier pleegt. En hij dus verneemt dat mensen het gezien hebben. En dat het farao te oren zal komen. En farao kwam het ook te horen. En ja, dat moest hij. Hij moest vluchten. Vluchten voor zijn leven. Hij moest het land uitvluchten. En we kwamen niet terecht in Midian. En hoe lang zat hij in Midian? Ook 40 jaar. 40 jaar lang in Midian. En wat deed hij in Midian? In Midian liep hij 40 jaar lang achter een kudde schapen aan. Want daar kon hij van leren. Dat is Gods leerschool. Niet de leerschool van deze wereld. Maar de leerschool van God is, word jij eerst maar een schaapherder voor 40 jaar. De 40 jaar in Egypte ben je opgeleid. En dan krijg je een opleiding van mij. Achter de schapen aan. En zo is het vaak in ons leven. Dat vaak Gods wegen wij niet begrijpen. We denken, we zijn er toch helemaal klaar voor. We hebben toch alles begrepen uit Gods woord. We kennen toch zijn verborgenheden. Dat hebben we toch allemaal leren kennen. En dan opeens komen er omstandigheden in ons leven die heel moeilijk zijn om te vatten. Maar dat is toch Gods hand ook in ons leven. Want we zijn er nog niet klaar voor. Om die roeping, om die bijzondere roeping en positie waar wij deel van mogen uitmaken als lichaam van Christus. We zijn er nog niet klaar voor om het zomaar in bezit te nemen. En ook de Heere stuurt ons dan op een bijzondere wijze op een weg dat we denken, wat moeten we daar nou mee? En ik denk ook dat Mozes heeft gedacht, wat moet ik hier nou mee? Waarom moet ik nou 40 jaar lang achter schapen aan? Kijk als ware tegen het achterste van een schaap. Wat kan ik daar nou van leren? Nou, dat je kan van een lam, van een schaap heel veel leren. Want waar lijkt dat lam erg op? Op de Heer Jezus Christus. En dat hoor je ook. Als je lang met schapen omgaat, word je ook zo mak. En zo lam, als een lam, als een schaap. Dat kan je leren van de schaap. En Mozes heeft heel veel geleerd in die 40 jaar. Met die kudde schapen, als schaapherder. Hoe die schapen echt moest leiden. Die erachter ook. Niet alleen met veel bravoer mensen moet leiden. Zoals in de wereld het lijden, hè. He, want je kan hier ook naar cursussen gaan. He, hoe je moet leiden op mijn werk. Ga ik ook naar cursussen toe. Joh, hoe je moet leiden enzovoort. Maar hij heeft hier geleerd hoe hij moest leiden. Hoe de schapen moest leiden. Hoe hij de mens ook moet leiden. Hoe hij de innerlijke mens ook moet leiden. Hoe hij de innerlijke mens ook moet verzorgen. En dat wordt je niet gegeven in deze wereld, hoor. Dat is alleen maar een hoe je zo snel mogelijk carrière kan maken. Voor eigen roem. Maar dat is niet wat de Heer wil. En daarom is het zo bijzonder in zijn leven dat Mozes, die werd 120 jaar oud. En hij had drie periodes van 40 jaar. 40 jaar in Egypte. 40 jaar achter de schapen aan. En daarna 40 jaar dat hij het volk des Heren mocht leiden. 3 keer 40. En zo vaak in ons leven is het ook opgedeeld in perioden. Dat we niet alleen groeien. Naar wereldse maatstaven, maar ook groeien in het geloof. En dat we ook onze positie in het geestelijke mogen gaan leren verstaan en mogen leren innemen. Dan teruggaan naar Exodus, hoofdstuk 2. Dan lezen we dan. Toen farao van deze zaak hoorde, trachtte hij Mozes te doden. Maar Mozes vluchtte voor farao en zocht verblijf in het land Midian. Waar hij dan zijn schoonvader, die priester is, de priester van Midian, en ook zijn vrouw, Zippora, leert kennen. En ze ook een kind krijgen, Gerson. En dat die Gerson, de naam van het kind, daar weer uit van: ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Ja, deze geschiedenis, daar geeft Hebreeën nog een hele bijzondere kijk op. En daar wil ik mee sluiten. In Hebreeën 11. En het is wel mooi om daarmee te eindigen. Hebreeën 11, vers 24. Want er staat: door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Maar hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten, want hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Hij weigerde door te gaan voor een zoon van Farao's dochter, staat. We weten dus inmiddels dat heeft Josephus onderstreept, dat die Farao dus maar één dochter had. En dat die dochter van de Farao, waar hier sprake van is, geen kinderen had. En dat ze Mozes aannam, adopteerde als haar eigen zoon. En dat Mozes daardoor troonopvolger werd. Maar Mozes weigerde. Als je iets weigert, laten we wel wezen, dan moet er wel je iets aangeboden worden. Anders kan je niet iets weigeren. En wat werd Mozes aangeboden? Hij werd aangeboden de troon van Egypte. Maar hij weigerde de troon. Hij weigerde de troon opvolgen. Naar de mens gesproken zou je zeggen, joh, dat ben je toch dom bezig, Mozes, want je wilt toch wat betekenen voor het volk van Israël, die zo verdrukt wordt. Nou, kan je er wat aan doen. Als jij de farao van Egypte wordt, hè, dan kan je zo ingrijpen. Dan kan je wat betekenen voor het volk, dan kan je het volk helpen. Maar ergens begreep hij in zijn leven dat dat niet de weg was. Dat niet Gods weg was om het volk te verlossen op die manier. Dat is de wereldse weg. Dat is de menselijke weg. Dat is ook de satanische weg vaak. En hij moest leren in zijn leven om Gods weg te gaan. En dat zag hij ook. Dat ontdekte hij ook. En daarom koos hij ervoor om het niet te doen. Hij weigerde. En let dan ook op het karakter van zijn keus. Hij verkoos liever met het volk Gods kwaad te verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Hij koos voor dat lijden, er sprake hiervan is, koos hij vrijwillig. Hij koos vrijwillig de verdrukking in plaats van het comfort. Hij verkoos vrijwillig de schande in plaats van de faam. Hij verkoos het lijden in plaats van het genot. En het plezier in Egypte en in deze wereld. Hij verkoos de woestijn van de gelovigen in plaats van het gaan en het zijn aan het hof. En laten we wel wezen, het was een keus van, niet van een kind, maar van een volwassen man van 40 jaar. En absoluut geen keus van een dwaas, maar één die onderwezen was in alle wijsheden van Egypte. En die machtig was in woorden en in daden. De Hebreeën schrijver noemt het hier een geloofsdaad. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Wat voor keuzes maken wij in ons leven, broers en zusters? Denken wij nou, we gaan maar tijdelijk van de zonde genieten en combineren ook met een beetje naar de samenkomst te gaan. Proberen we van twee balkjes te eten. Er is een scheiding tussen ons en deze wereld. Als we waarachtig apart gezet zijn, geheiligd zijn, dan is daar een scheidslijn. En als we naar de Heere luisteren, dan is die scheidslijn er. Waarom is het zo dat hij echt weigerde? Er staat door het geloof. Hoe ontstaat geloof? Volgens Romeinen 10, vers 17 is het geloof een gevolg van het horen. Het horen van wat? Het horen van het woord van Christus. Het woord van God. Anders is er geen sprake van geloof. Geloof is het horen en het aannemen van wat God zegt. Dus Mozes heeft ook daadwerkelijk de stem van God gehoord. Ook staat dat niet vermeld in de Bijbel. God heeft tot hem gesproken. Mozes heeft zijn knieën gebogen. En God sprak met hem. Zoals God altijd met Mozes sprak. Hij zei, Mozes, dat is niet de weg. Zo wil ik het niet hebben. En daarom weigerde hij. Hij geloofde, hij hoorde Gods stem. Hij verstond Gods stem. En hij zag de Heer. Wordt hier gesproken over zien. Geloven is zien. Want hij hield de blik gericht, je blik gericht houden. Op wie? Op Christus. als ziende de onzienlijke. Je blik gericht houden op de vergelding. Je blik gericht houden op de onzienlijke, op God zelf. En zo vervolgde deze man in zijn leven de weg. Hebben wij die visie? Hebben wij die visie die Mozes had en heeft leren kennen? Door precies soms de andere weg te gaan die de mensen van ons zouden verwachten. Juist omdat wij geheel anders zijn. Waarom zijn wij anders? Wij hebben Christus leren kennen. Daarom zijn we zo anders. En dat we zo daarom keuzes maken. Die van bovenaf gezien. Door God bestempeld worden. Als geloofdaden. Dat je kind verbergt. Voor 3 maanden lang. Omdat je ontdekt. Het is een heel bijzonder kind. Dat je weigert alle rijkdommen van Egypte. Dat je verkiest om voor met het volk Gods verdrukt te worden. Dat je de smaad van Christus op je neemt. Omdat het groter rijkdom is dan alle schatten van deze aardbodem bij elkaar. Dan ga je delen in zijn lijden, het lijden van Christus. Maar als je deelt in zijn lijden, het lijden van Christus, is het ook om te delen in zijn verheerlijking. Broeders en zussen, wij zijn bijzonder. We zijn geroepen, we zijn gezet in de hemelse gewesten. We hebben een bijzondere positie, net als Mozes. En we mogen ook in het leven de leerschool doorgaan. En soms gaat God met ons ook wegen dat we denken van, wat wil de Heer daarmee? Maar we zullen het allemaal verstaan. En als we achterom kijken, dan zien we ook hoe God ons geleid heeft. En God door zijn voorzienigheid ons zo leidt op die eeuwige weg. Zoals die Mozes geleid heeft. Zo leidt de Heer ook op. En laten wij dan ook zo in het geloof voorwaarts mogen gaan. Als ziende, de onzienlijke. Want wij zijn niet geest blind. Wij zijn ziende gewoon. De schellen zijn van onze ogen gevallen. En hebben Christus Jezus leren kennen. Laten we tot hem gaan en de Heer Jezus zijn aangezicht zoeken. Ja, Heer Jezus, we danken u dat we door zo'n getuigenis van Mozes en het getuigenis van Jochebed en Amram zo mogen leren wat geloof is in de praktijk van ons leven. En dat is luisteren naar uw stem. Dat is alert zijn. Dat is met het geloofsoog wat scherper naar ons leven kijken en naar de dingen die om ons heen zijn en die in ons leven zijn. Dat dit alles maar zo toevallig is, maar dat uw hand vaak daarin is. Als we het maar zouden willen zien. Die helpt dan dat onze gebeden daarom niet van die Sinterklaasgebeden zijn. Dat we vragen als een kind om allerlei dingen. Maar dat we juist bezig zijn om te ontdekken. Om door het geloofsoog te ontdekken wat uw weg is. En als we dan ontdekken wat uw weg is. Hier laten we dan leren van Mozes. Om pal te gaan staan. En dan die weg te gaan. Hoe moeilijk die misschien ook lijkt. Maar we danken Jezus dat uw weg, de weg van smaadheid, tot uiteindelijk een weg is die leidt tot in de heerlijkheid. En dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons openbaard zal worden. Wij leven nu maar in het tijdelijke, maar dan is het eeuwig. Het brengt een eeuwig gewicht voort van heerlijkheid. En we danken u, Heer Jezus, dat u dat allemaal voor ons bereidt. We danken ook, Heer Jezus, dat u met ons leven zo bezig bent. In deze leerschool van het leven. Dat we in opleiding zijn. Zonder dat we misschien soms doorhebben. Maar uw oog is altijd op ons gericht. 24 uur per dag. En alles wat we meemaken, dat wordt in het licht door u bekeken van de eeuwigheid. Het is 1 grote leerschool. 1 grote training. En laten we daarom naar u weggaan. Laten we daarom ook loslaten. Onze kinderen loslaten. Onszelf ook loslaten. En dat allemaal ook onszelf overgeven aan u. Zodat u met ons kan doen wat gij wil. Zodat u met dat leen ons kan maken tot een voorwerp. Heer Jezus, wees ons zo nabij. Ook in deze week die voor ons ligt. Wees zo met zuster Schouten en met Fred. Dank Heer Jezus dat u bij hen zijt. Dat u ze verkwikt. En dat u met ons allen zijt. Van dag tot dag. Heer Jezus, we danken u dat we u mogen kennen. Dat we verlost zijn. En dat we de weg met u mogen vervolgen. Dank je Jezus voor u, ja, voor uw nabijheid, dat uw oog op ons is. We hopen en bidden dat onze oog ook altijd zo op uw gericht mag zijn. vragen we het vanavond.